Een van de andere kandidaten die ooit is beschoten, George C. Wallace, was een racistische politicus.
Een verte racist.
Die vervolgens helemaal afstand nam van zijn oude gedachtegoed, geloof ik. Dus helemaal tot inkeer kwam. Ik denk niet dat het bij Trump zo ver zal komen, maar...
Dit is Elke Week. De podcast waar EW-redacteuren Geert de Waling en Sam Verbeek iedere aflevering het meest spraakmakende onderwerp van EW verder onder de loep nemen. Met deze week...
Donald Trump overleeft rakelings een moordaanslag tijdens een rally in Butler, Pennsylvania. Hoe kan dit gebeuren en wat betekent dit voor de toekomst? Ik ga dit bespreken met Geert de Waling en politieke redacteur Victor Pak. Laten we beginnen met wat stellingen. Het maakt eigenlijk niet meer uit wie de kandidaten van de Democraten worden. Donald Trump gaat de verkiezingen nu toch wel winnen. Victor?
Oneens.
Geerte?
Eens.
Victor, leg eens uit.
Verkiezingsraces zijn lang en je ziet, zeer waarschijnlijk zal de steun voor Trump ongetwijfeld gaan toenemen. Maar 5 november gaan Amerikanen pas naar de stembus en tot die tijd kan er een hoop gebeuren. Bekend is altijd de oktober surprise, een onverwachte wending in de race nog vlak voor de stembusgang. Je weet het gewoon niet. Ik zie nu ook wel dat Trump een heel ruime voorsprong op gaat bouwen in de peilingen. Alleen, de stembusgang is er nog niet. Dus nu al dat zo zeggen, dat zou ik niet aandurven.
Geert, is dit een zwak agnostische antwoord van Victor Pak?
Ja, hij moet iets stelliger durven zijn, maar dat liet hij nog wel. Hij is nog jong. Nee, mijn gewaardeerde collega Victor heeft natuurlijk helemaal gelijk. Je kan het nog niet zeggen. Alleen, ik zie nu wel dat Donald Trump een soort buitenmenselijke status krijgt. Als een soort superheld. Het is natuurlijk ook heel erg schokkend, hè? Vooropgesteld dat hij was echt bijna niet meer geweest. En het was echt een hele gevaarlijke aanslag. Maar hij is en wel gewond geraakt en tegelijkertijd niet zo gewond geraakt dat hij hier persoonlijk schade van ondervindt. Misschien psychisch, dat zou kunnen. Er zijn in het verleden zoals Ronald Reagan en andere kandidaten die zijn, of presidenten die zijn beschoten, of kandidaat-presidenten, die hebben er echt een knauw van gekregen, dat weten we. Maar tegelijkertijd zag je hoe hij reageerde en hoe hij opstond, die vuist, die foto die op alle kranten op de voorpagina stond. De fight, zijn vuist in de lucht. Ja, ik denk toch dat dat gaat betekenen dat dit zo'n mythisch figuur gaat worden nu. Dat wat hij ook zegt, daar stevende hij al op af. Maar nu helemaal is 5 november is gewoon zijn dag.
Volgende stelling. Door de moordaanslag op Donald Trump heeft niemand het meer over de mentale gesteldheid van Joe Biden. Victor?
Eens. En dat is jammer.
Dat is eigenlijk oneens. Want ik denk dat Biden heel goed in staat is om zijn mentale gesteldheid alsnog voorpagina nieuws te maken de komende tijd.
Stelling 3. Dit is de uitgelezen kans voor Amerika om eens eindelijk iets te doen aan die wapenwetgeving.
Oneens.
Ja, helaas moet ik ook zeggen oneens. Want dit is inderdaad weer dat is wat wij als de linkse Europese media, om even met mijn Amerikaanse vrienden te spreken. Wij denken veel te makkelijk in deze termen van dit is het wapenbezit. Nee, natuurlijk niet. Dit is een constante in de Amerikaanse geschiedenis. Ook in de Europese geschiedenis trouwens. Aanslagen op kandidaten en op presidenten.
Zeker in Europa heb ik altijd, en in Nederland in het bijzonder, snappen gewoon net niet helemaal hoe het wapen... systeem of de wapenwetgeving werken, zeg maar. En wat het voor veel Amerikanen betekent. En ook dat het zeker prettig is als je ergens op een hutje op de hei woont met de politie 3 of 4 uur rijden bij je vandaan, dat je toch zelf zoiets in huis hebt hangen. En dan gaat het natuurlijk wel over de mate wat je dan nodig hebt en of dat een AR-15 moet zijn of dat ook iets anders kan zijn. Dat zijn allemaal eigenlijk nog vervolgdiscussies. Maar dat hele Europese idee van dat alle wapens ooit een keer verboden zullen worden in de VS. Ja, daar geloof ik niet in.
Dat maakt het wel spannender, moet ik zeggen, hoor. In Amerika dat er zoveel van dit soort assault rifles zijn die op lange afstand heel veel schade kunnen aanrichten. Dus zeker is het wapenbezit in Amerika een extra complicerende factor. Maar daarom is ook de beveiliging van presidenten, oud-presidenten en presidentskandidaten zo ontzettend zwaar en normaal gesproken effectief.
Je maakt een mooi brugje naar de volgende stelling. Namelijk, als iemand een Amerikaanse president wil vermoorden, dan kan dat.
Eens.
Ja, dat is het helaas in het verleden wel gebleken. En eigenlijk kun je dit wel, deze aanslag was zo close, dat alleen maar omdat Trump zijn hoofd een klein beetje draaide toevallig, werd alleen zijn oor geraakt. Anders was hij er gewoon niet meer geweest. Okay.
Laatste stelling. Er zijn zoveel incidenten in de Amerikaanse politiek dat het eigenlijk een integraal onderdeel ervan is.
Geweld bedoel je dan?
Ja.
Politiek geweld. Ja, nou, Biden zei, er is geen plaats in onze democratie voor geweld. Maar dan is die historisch, zit hij onjuist toch, Victor?
Ja, eens met de stelling, zeg maar. Maar zeker de mate waarop geweld wordt gepleegd, zeg maar. Ik denk wel dat we de afgelopen jaren een bepaalde toename zien, toch van, ja, soort bruutheid of zo. De inval in het huis van Nancy Pelosi, waar een man gewond bij is geraakt. Maar ook Gabby Giffords, het vrouwelijke congreslid dat in Arizona werd neergeschoten en voor het leven getekend werd. Daaraan ja, zie je wel dat het komt te vaak voor, politiek geweld, om een incident te zijn.
Nou, laten we nu eindelijk op het gewoon in het onderwerp eventjes erop ingaan. Trump was in Butler, Pennsylvania. En daar scheerde een kogel langs zijn oor. Zeg ik dat goed, Victor?
Ja, drie zelfs.
Ja, meerdere kogels werden afgevuurd. En in ieder geval één die zelfs op beeld staat van een New York Times fotograaf. Is te zien, en dat is even een korte technische uitleg, maar is de luchtverplaatsing die ontstaat door de kogel, die natuurlijk met een gigantische snelheid langs het hoofd van Trump scheert, is daarop te zien. En daarna is ook te zien dat Trump met zijn hand naar zijn oor gaat en daarna dat die hand er vanaf haalt en waarop al enkele bloedspetters zijn te zien.
Ja.
Dus ja.
De schutter, een jongen uit Pittsburgh van een jaar of 20, ja. Die zat op 450 voet van het podium op een dakje.
Ja, 130 meter of zo. Ja.
Ja. Dat is toch wel eigenaar. En trouwens, en die is daarna meteen doodgeschoten door de Secret Service.
Klopt, ja. Die op een andere positie, niet op datzelfde dak, zaten, zeg maar. Er was dus een sniperteam van de Secret Service. Die waren wel aanwezig, maar die hebben hem in principe in eerste instantie niet gezien. En een van de theorieën is dat die zich vooral wenden op dreigingen tegen de president. Want de president wordt natuurlijk echt heel strak beveiligd. Het was ook wel te zien aan het feit dat nou ja, nadat de schoten waren gelost, hij meteen onder een stapel van nou 5 tot 10 man lag.
Die en dus, vrouwen.
En vrouwen ook, ja, dat klopt. Ja.
Vond ik echt diverse security die er had.
Die dus echt bereid zijn hun leven op te offeren voor de president. Hè? Want dat is wat daar gebeurt als je op een stapeltje op Trump duikt, of op de oud-president moet ik zeggen. Maar dat is de heersende opvatting, is dat eigenlijk ze vooral naar dreigingen verder weg dan die iets meer dan 100 meter zaten te kijken. En dat deze persoon is in een soort gat is gedoken dat er is. Waarvoor vooral de lokale politie verantwoordelijk was. Want er is waarschijnlijk een agent geweest die wel hem daar heeft aangetroffen. Maar die onder dreiging van een wapen mogelijk zou zijn teruggetrokken.
Mm. Ja, vlak voor die schoot. Hè?
Ja, vlak voor die schoot.
Nu, Victor, je hebt het al over het stapeltje waar Donald Trump onder lag. Ja. Toch was de reactie van Donald Trump. Ja, hij krijgt hier ook wel eens kritiek, maar dat is wel toch een inschatting van het politieke moment ook, hè?
Ja, ik denk, je ziet ook dat hij zo instinctief leeft, dat hij dus zichzelf hier meteen opricht en even besluit. Hè. Na een paar seconden wordt hij dan opgetild. Om zo snel mogelijk naar de auto gebracht te worden. En zegt hij, wacht even. En
opeens lag hij bovenop de stapel.
En dan komt hij met die vuist, fight. En dat kan, je kan zeggen, dat is heel slim politiek. Maar ik denk eerlijk gezegd dat dit gewoon zijn karakter dus is. Want als je zo wordt aangevallen, je bent in je oor geraakt, dus totale paniek. En jouw eerste reactie is niet vluchten of wegduiken, maar is eigenlijk opstaan en je vuist in de lucht steken en tegen je aanhangers roepen dat ze moeten vechten. Dat je zelf door wil vechten of dat je als strijder wil, daar denk je niet over na volgens mij.
Nee.
Dus, en zeker niet, ik denk niet dat hij dat helemaal zo over afgewogen heeft, dat hij gewoon dacht uit een impuls dat deed.
Het zijn wel de consequenties natuurlijk.
Ja, het is misschien wel een soort karaktereigenschap die meerdere presidenten bezitten. Theodore Roosevelt werd neergeschoten en moest het publiek daadwerkelijk attent maken. Hij zei letterlijk, dames en heren, ik weet niet of jullie het doorhebben, maar ik ben zojuist neergeschoten. maar er is meer nodig dan een mannelijke eland te vellen dan deze kogel. En toen ging hij gewoon zijn redenvoering houden. Hield vervolgens het publiek ook tegen om de dader te lynchen. Dus in die zin is daar wel een soort lijn in te ontdekken. Want Ronald Reagan, die Geert net al aanhaalde, werd in 81 neergeschoten.
Ja.
En die werd de presidentiële limousine ingezet, was geraakt, kogel op 2,5 centimeter van zijn hart, dus bijna echt opslagdood, maar gelukkig niet. Hij bloedde wel ontzettend veel, maar koos er toch voor om op eigen kracht het ziekenhuis binnen te strompelen. Terwijl hij ongeveer de helft van zijn hele bloedinhoud in zijn lichaam had verloren.
Dus dat twee weken in het ziekenhuis gelegen, ja. Ja.
Of het politiek bewustzijn of toch karakter is van die... Nou ja, Trump nu toch ook in dit rijtje. Ja. Die wel meteen toch een statement maken. Dat deed Reagan ook. Nou, Roosevelt ook.
Over Reagan is dat wel grappig. Ja, grappig, sorry. Het is wel een heel macaber onderwerp. Maar wel geestig dat hij helemaal niet met een politiek motief werd neergeschoten. Maar ik weet niet... Ik heb het nu even vanwege die aanslag op Trump even weer teruggelezen. Maar vanwege een fan van Jodie Foster. Die Taxi Driver had gezien. En die helemaal fan was van... geobsedeerd was Jodie Foster. En in die film met Robert De Niro en Jodie Foster wordt een politieke presidentskandidaat vermoord blijkbaar. Ik weet het niet meer precies. Of aanslag gepleegd. En hij wilde dus hetzelfde doen om indruk te maken op zijn grote idool. Dat is de meest banale, gestoorde reden om een politieke aanslag te plegen natuurlijk.
Die aanslag op Reagan zorgt wel echt voor een andere kijk op de beveiliging van presidenten. En die was natuurlijk al na Kennedy ontzettend aangescherpt. Wat, ja, Kennedy, dat was al ongekend. Maar dat er opnieuw eigenlijk een schutter op zo'n korte afstand van een president was gekomen. Ik geloof dat deze Foster-fanaat was, stond op iets van 10, 15 meter toen Reagan uit een hotel vertrok in Washington D.C. En die, dat was uiteindelijk geconcludeerd toch een behoorlijke blunder dat daar een groepje mensen had kunnen staan zonder dat die gescreend waren door de politie. En dat is ook waarom als je nu eigenlijk naar bijvoorbeeld een Trump rally zou gaan, moet je wel door de beveiliging heen. Je mag niet zomaar wapens meedragen natuurlijk naar dat soort evenementen. Dus dat van Reagan zette wel iets, een precedent neer van professioneler optreden van de Secret Service. En ik ben zelf heel benieuwd wat uiteindelijk, we hebben net toch daar kort iets over gezegd van het idee dat er nu is over waarom dit heeft kunnen gebeuren. Maar hoe het onderzoek hiernaar gaat zijn en wat hieruit gaat komen, ben ik heel benieuwd naar. En ook wat voor gevolgen gaat dat hebben? Want dit soort dingen wil je natuurlijk alsjeblieft kunnen blijven doen in een democratie. Gewoon een campagnebijeenkomst houden waar publiek toegankelijk is. Want mag niet verloren gaan.
Want normaal gesproken hebben we het net al eventjes over, maar de naaste beveiligers die dan op zo'n target duiken, hè, op de, mm-hmm. voor oud-president Trump duiken. Dat zijn de nationale of federale veiligheidsdienst is dat, hè?
Ja.
Daaromheen zit dus die bewaking van een soort de state troopers, de
lokale politie.
Lokale politie die ingeschakeld wordt. En dan zijn er ook nog weer scherpschutters die het grotere veld in gaten houden. En elektronisch en zo is er toezicht. Dat zijn een beetje die schillen rondom die president. En waarschijnlijk is er net iets tussen die twee schillen misgegaan. Dat
is het vermoeden voor nu, ja.
Maar wat er ook gezegd is, Victor, is dat die locatie zelf en ook de bijeenkomst redelijk spontaan georganiseerd was.
Ja.
Op een open veld, was een lokaal vliegveldje, geloof ik. En dat daarmee ook weinig voorbereiding is. Ja. Dat is misgegaan in de voorbereiding. Want grote evenementen worden veel beter voorbereid, maandenlang van tevoren al.
Dat klopt, ja. Zelf bij de rallies waar ik ben geweest, was het meestal eigenlijk vrij strak georganiseerd, de veiligheid. En eigenlijk toen Trump al president was, in 2018 een keer geweest, dat was gewoon heel serieuze beveiliging. Lang in de rij staan ook, om er doorheen te komen. Want het kost gewoon tijd om mensen natuurlijk goed te fouilleren, zorgen dat alles goed verloopt. Dus president Biden heeft natuurlijk al aangekondigd dat er onderzoek gaat volgen. En kan me ook zomaar voorstellen dat misschien het Huis van Afgevaardigden ook nog een eigen onderzoek zal doen. Want die macht hebben ze natuurlijk.
Ja.
Als ze niet content zijn met wat er nu uitrolt. FBI is in de lead.
Ik heb trouwens wel een keer, nu je het over begint, ik heb een keer een Trump rally meegemaakt. Alleen was niet binnen. Het was in een soort sportcentrum of een grote hal in New Haven, Connecticut, waar ik in de buurt was. Ik dacht, het was in 2016 voor zijn eerste campagne. In de zomer. En toen ben ik daarheen gegaan. En toen viel me wel op dat hij werd toen al als kandidaat natuurlijk zwaar beveiligd. Ja. En überhaupt Donald Trump als zakenman werd hij ook al wel beveiligd natuurlijk. Maar steeds zwaarder. Dat hij wel in die gepantserde auto langs reed, maar hij wel gewoon zijn raampje opendeed en zwaaide. Ja. En hij kwam eigenlijk, ik ben op 2 meter afstand van hem geweest en ik stond toevallig op de stoep waar hij langs reed. Maar als had iemand daar een pistool gehad, dan had je zo inderdaad in die auto kunnen schieten. Misschien was dat toen nog iets waar hij minder mee bezig was, ook omdat hij nog geen president was geworden. Maar dat zijn, ja, er zijn altijd gelegenheden.
Kan nog zijn, want dit was nog voor de Republikeinse conventie. Hè? Dus voordat hij officieel kandidaat is. Dat is nu trouwens ook het geval. Maar nu is hij natuurlijk oud-president, waardoor die standaard, alle oud-presidenten van de Verenigde Staten hebben standaard voor de rest van hun leven beveiliging mee. Ja. Dat is nogal een ding dus voor de rest van je leven. Normaal is het zo dat een kandidaat, een presidentiële kandidaat, pas echt steviger beveiligd wordt na de officiële nominatie die op de Republikeinse conventie die deze week van start gaat, wordt geformaliseerd. Want dan pas ben je echt kandidaat. Daarvoor ben je de presumptive nominee.
En ook wel is hij de enige reële kandidaat. Ja.
Ja, precies. Maar is dat normaal gesproken nog een beveiligingsklasse lager?
Nu, je had het net over het Huis van Afgevaardigden. Die komen misschien zelf met het onderzoek. Uiteraard zijn er nu al roepen om de-escalatie. Zo is de Speaker of the House, die zei het volgende.
But in the meantime, we've got to turn the rhetoric down. We've got to turn the temperature down in this country. We need leaders of all parties on both sides to call that out and make sure that happens so that we can go forward and maintain our free society that we all are blessed to have.
Ja, is dit het is een roep om de retoriek wat te kalmeren?
Ja.
Is dat in de lijn der verwachting?
Nou, ik vond dit denk ik eigenlijk het beste statement dat na de moordaanslag op Trump naar buiten kwam. En ook wel van iemand, nou ja, waar ik het niet direct per se van had verwacht eigenlijk. Als leider van het Huis van Afgevaardigden is Johnson toch ook, nou ja, wel een
Republikein toch?
Hij is een Republikein, partijgenoot. Maar hij staat bekend toch ook wel als een stevige rechtse houdegen. En je hebt ook heel andere reacties gezien die juist, nou ja, nog olie op het vuur
polariserender waren.
En dit is eigenlijk een heel coole, rustige reactie met een heel duidelijke oproep, waarvan het fijn zou zijn als er een beetje gehoor aan zou worden gegeven, denk ik.
Ik ben het met je eens, Victor, maar ik vond het eigenlijk nog ontroerender, persoonlijker reactie was van Melania Trump.
Ja.
De brief, anderhalf kantje, van de vrouw van Trump, die beschrijft over hoe het voor haar voelde om te merken dat haar man Donald er misschien niet meer
zou zijn.
En dat was een heel persoonlijk verhaal. En tegelijkertijd ook een heel verzoenend en verenigend verhaal, toch?
Ja, ontzettend, ja.
Over Americans en zo.
Over de barsten in de samenleving en dat dit niet kan. En ik denk, ja, het is dus afwachten hoe zich dat verder gaat ontwikkelen. Je ziet, zelf heb ik dat ook beschreven, dat de acceptatie voor de inzet van politiek geweld is in de VS ontzettend toegenomen. In de jaren 90 keurde 9 op de 10 Amerikanen dat nog af. Nu is dat iets meer dan 6 op de 10 Amerikanen. Dat is natuurlijk nog steeds een meerderheid die politiek geweld dus afkeurt. Maar ja, 6 op de 10 is niet die brede meerderheid die je toch zou wensen in een democratie. Ik bedoel, politiek geweld is zo'n absurd middel om over na te denken dat je dat ook maar zou goedkeuren. Dat is natuurlijk weerzinwekkend.
En bij de mensen die het geweld zouden goedkeuren, zitten mensen die zowel de nominatie van Trump willen afdwingen, of de benoeming van Trump, als de mensen die het willen tegenhouden.
Ja, ja.
Dus extreem links, extreem rechts zit een beetje bij. Zo.
En dat, ik denk dat het zorgwekkende is, dat het redelijke midden, het fatsoenlijke midden, Richard Nixon zou het de zwijgende meerderheid noemen, dat toch best wel afkalft. Ja.
En toch, hè, we zitten in een politieke campagne, dus we moeten het op een gegeven moment toch wel ook door een politieke lens gaan bekijken wat dit gaat betekenen.
Nou ja, dat deden we net al met de stelling natuurlijk, precies, over Biden bijvoorbeeld. Ja,
is een moordaanslag overleven goed voor je campagne?
Nou, Roosevelt, die we benoemden, verloor de verkiezingen uiteindelijk. En die had ook wel, dat is echt een opvallende parallel met Trump. Roosevelt was de enige oud-president die opnieuw campagne voerde voor het Witte Huis, die ook is neergeschoten. Maar die verloor. Maar die had ook wel het idee als onafhankelijk kandidaat mee. Was eigenlijk zowel, had zijn eigen Democratische Partij verlaten. Stond heel erg geïsoleerd. Haalde toch 27% van de stemmen, wat echt aanzienlijk was. Voor zo'n, nou ja, kunststukje om het tegen die twee gevestigde partijen op te nemen. Reagan was al president, werd neergeschoten. Maar werd in 84 bij de volgende verkiezingen, 3 jaar na de schietpartij, heeft hij een van de beste verkiezingsuitslagen ooit behaald. Won 49 van de 50 Amerikaanse staten. En veel, nou ja, historici zeggen dat die schietpartij voor Reagan een grote omslag betekende in de ogen van het publiek. Hij was, werd gezien toch als een beetje ja, de filmster die toevallig de rol van president op zich had gekregen. Oh ja. En nu, de aanslag, het feit dat hij voor zijn leven moest vechten in dat ziekenhuis, maakte hem serieuzer. Maakte hem eigenlijk een soort, ja, Geert noemde Trump nu ook al een mythisch figuur. Maar over Reagan werd dat ook echt gezegd in die tijd. Een soort onaantastbaar figuur. En dat blijkt ook wel uit die verkiezingsuitslag.
We hadden het net ook eventjes over of niemand het meer heeft over de mentale gesteldheid van Joe Biden. Maar daar hadden we het natuurlijk een week geleden hadden we het er nog heel druk over.
Ja.
Is het nu zo dat misschien zijn ouderdom misschien nog meer aan het licht komt tegenover de hele krachtige
superheld
Donald Trump.
Die 3 jaar jonger is.
Die 3 jaar jonger ja. is, maar, ja. maar een schietpartij overleeft.
Ja. Nou, dat zou kunnen. Aan de andere kant denk ik, wat ik nu begreep, maar ik weet niet hoe Victor erover denkt, maar die polarisatie waar we het over hebben is echt een heel groot probleem. In deze campagne bleek dat nu als heel ernstig te worden. Sommige mensen zeggen ook, in Nederland hebben commentatoren gehoord, die zeggen ja, dit wordt nog veel heftiger nu door die schietpartij. Voor die aanslag. Ik denk dat het eigenlijk misschien wel de andere kant op kan werken. Want Joe Biden heeft precies gereageerd zoals in een democratie de hoogste leider moet reageren, denk ik. Gewoon met goede woorden. Dat heeft Trump ook erkend. Die heeft ook gezegd dat hij hem gebeld heeft. Dat hij het heel vriendelijk vond van Biden. Dat hij dat prima vond en zo. Er is van een soort nieuwe soort wederzijds respect afgedwongen. Een soort menselijkheid ook tussen Biden en Trump. Door deze ontwikkeling. Dus als Biden blijft, wat ik toch nog steeds niet denk, maar dat hij dat niet volhoudt. Dan is er in ieder geval volgens mij een wicht gedreven, een beetje in de polarisatie tussen die twee. Of zijn ze iets dichter bij elkaar gebracht?
Dat zou wel fijn zijn. En de over Bidens mentale gezondheid, of fysieke gezondheid ook natuurlijk. Zijn campagne ligt nu stil. Qua donaties ophalen, dat soort dingen. Twee bijeenkomsten zijn ook afgelast. Wat de leider in het Huis van Afgevaarden ook zei. Even de rust laten terugkeren in de maatschappij. Hè. Even misschien niet op campagne gaan. Dat helpt. Dat is natuurlijk ook heel gepast gebaar. Maar als je campagne stil ligt, een campagne die ontzettend onder vuur lag vanuit je eigen partij, waarom zou je die eigenlijk nog hervatten? Het is in die zin ook een kans voor de Democraten om een pas op de plaats te maken voor Biden en een echte herstart van een campagne te doen met een fris nieuw gezicht.
Biden die heeft natuurlijk wel een Oval Office address gehad, hè, dat hij eventjes de natie toespreekt. Was dat een interessant fragment in? Laten we even naar luisteren.
Whether it's with members of Congress of both parties being targeted and shot, or a violent mob attacking the Capitol on January 6th, or a brutal attack on the spouse of former Speaker of the House Nancy Pelosi, or information and intimidation on election officials, or the kidnapping plot against the sitting governor, or an attempted assassination on Donald Trump. There is no place in America for this kind of violence, or for any violence, ever.
We zijn het eigenlijk niet eens historische presidenten nodig, hè? Ik bedoel, Biden die geeft hier een lijstje van dingen die in de afgelopen maanden, jaren zijn gebeurd.
Hij spreekt zichzelf dus tegen, want er is wel plaats voor blijkbaar wat het gebeurt. Maar hij wil natuurlijk zeggen, dat zou niet mogen gebeuren. Dat heeft hij wel in sterke termen gezegd.
Hij had het over de echtgenoot van Nancy Pelosi.
Ja, het huis van Pelosi is binnengedrongen door een aanvaller die haar man stevig had mishandeld.
Met een hamer, geloof ik.
Met een hamer, ja. En dat werd toen door Republikeinen, waaronder de zoon van Trump, eigenlijk geridiculiseerd. Er werden grappen over gemaakt. Dat het ook een complot zou zijn. En dat je hoopt in ieder geval sterk dat deze moordaanslag op Trump, dat er een einde komt aan dat soort ridicule grappen en noem maar op. Want van voor beide zijdes laat dit zien hoe erg die polarisatie kan worden en waartoe kan leiden. We weten vrij weinig over het motief van de schutter. Maar het beeld dat nu geschetst wordt van een eenzaam handelend persoon of een persoon die alleen handelde. Die misschien wel door complottheorie beïnvloed is of wat dan.
Een lone gunman theory.
Ja, precies. Ja. Nou, dat zie je weer. En dan denk ik, je moet nadenken over wat je zegt.
Wat interessant is, er wordt ook meteen gespeculeerd. Want iemand vond dan ergens op internet dat hij ooit had geregistreerd als republikein. Van de democratische zijde werd gezegd, zie je wel, het is een republikein. Ja, het is niet een van ons.
Allerlei neppagina's aangemaakt. Zo, het hele was het internet totale verwarring. Wild tegenwoordig. En is in die zin ook gewoon de nieuwsvoorziening. Er kwam wel kritiek op dat veel nieuwsmedia wat voorzichtig zijn geweest in het schrijven over de aanslag. Maar
heel terecht.
Je wil niet de complotten voeden die er al zo snel rondgaan in dit soort situaties.
Werd je nou een van de Italiaanse voetballer nog bedreigd of zo? Wie was dat ook?
Ja,
het was een totale persoonsverwarring, waardoor iemand echt doodsbedreigingen kreeg.
Ja, zo gaan die dingen. Ja. Een soort telefoonspelletje antwoorden natuurlijk. Ja. Hey, maar dan toch, hè? Je kan deze beelden, de foto's en zo, dat kan Trump natuurlijk ontzettend goed inzetten voor zijn campagne. Verwachten jullie dat nu al te zien? Gebeurt het al?
Nou, er is wel een donatiemail al uitgegaan vanuit Trumps campagne.
De kassa rinkelt.
Met dat beeld, ja, dat is ook wel begrijpelijk. Ja, het is er. We kunnen er ook niet omheen.
Die foto.
Moet je niet gebruiken? Dat leest toch ook heel gek?
Die foto,
het is een iconische foto.
Die is zo iconisch als de maanlanding. En,
Het lijkt op die foto van Iwo Jima, hè?
Iwo Jima, ja, precies. Dus dit gaat de geschiedenis in als een van de meest iconische foto's van deze generatie, van deze tijd. En dus wat dat betreft hoeft Trump weinig campagnegeld uit te trekken om dit in zijn voordeel te spinnen, zou ik maar zeggen. En ja, geef hem eens ongelijk als hij dat wel zou doen. Het is campagnetijd en je weet dat Trump gewoon ruthless, rücksichtloos is als het gaat om dat soort keuzes. Maar het zou nog meer sieren, zoals hij nu heel kalm heeft gereageerd, eigenlijk op zijn eigen bijna dood aanslag, dat hij dus misschien ook wel dit gewoon lekker laat aan de beeldvorming in de media en dat hij probeert om gewoon wat waardiger campagne te voeren. Dat zie ik hem ook wel doen, eerlijk gezegd, want hij heeft nu heel weinig meer nodig om naar die eindstreep te lopen.
Zie jij Donald Trump waardiger campagne voeren?
Ik sluit het niet uit. We weten van bijvoorbeeld Reagan dat het ook op hemzelf veel impact had, dat hij was neergeschoten. En ik sluit niet uit dat dat voor Trump ook kan gebeuren. Hoe gek dat natuurlijk ook zo is, want het feit blijft dat hij zelf op 6 januari natuurlijk ook een menigte heeft aangejut die achter tal van politici aan is gegaan in het congres en daar zelf ook een vrij absurde rol in heeft gespeeld, pas heel laat naar buiten kwam om de woede weg te halen. Maar goed, een mens is misschien ook nooit te oud om te leren om het hoopvol af te sluiten.
Een van de andere kandidaten die ooit is beschoten, George C. Wallace, was een racistische politicus.
Een verte racist.
Die een voor het leven verminkt raakte. En geen president werd ook trouwens. Maar ook vervolgens helemaal afstand nam van zijn oude gedachtegoed, geloof ik. Dus helemaal tot inkeer kwam. Ik denk niet dat het bij Trump zover zal komen, maar...
Maar matigende, verzoenende toon aanslaan, dat zie ik Trump ook echt nog wel doen. Ik zou daar niet heel gek van opkijken. Omdat het doet natuurlijk wel wat met je, begrijpelijkerwijs. Het is inderdaad, ja, Geert zei het eerder al, door het oog van de naald. Als hij zijn hoofd, nou, ik denk ja, ook om weer op een inch of zo, 2,5 centimeter je oor uit had gedraaid, dan was hij er niet meer geweest.
Nee. Nee, dat heeft hij geloof ik ook zelf in het interview.
Hij heeft één interview bij de Washington Examiner gehouden. Vrij kort interview.
Ja.
Waarin hij inderdaad zegt, ja, dat als ik niet mijn hoofd net even had gedraaid naar een bepaald beeldscherm met wat feiten en cijfers over migratie, geloof ik, dan was het klaar geweest.
Ja.
Toch is hij toch weer gered door migratie, blijkbaar. Ja. Nou, we kunnen er grapjes over maken. Maar het is heel ernstig en heel erg interessant wat er nu gaat gebeuren deze maanden.
Nou, we blijven het uiteraard in de gaten houden en wachten op de matigende toon van Donald Trump.
Precies, deze week de conventie van de Republikeinen. We gaan het zien.
Dankjewel, Victor.
Dank je, Geert. Vind je dit een leuke podcast? Abonneer dan. En vind ons wekelijks in je favoriete podcast-app. Laat ook eens een review achter. Vragen of reacties? Mail dan naar podcast@ewmagazine.nl. Dit was Elke Week. Tot volgende week.